Amici fiscalisti, te lang hebben wij fiscalisten aan de schaduwzijde van het romantische leven gestaan. Niet gezien op partijen, opgaand in de massa. Beschroomd genegeerd op feestjes wanneer ons beroep ter sprake kwam. Uiteindelijk stonden we daar weer bij elkaar in een hoekje. Verre van de dansvloer en verre van het plezier. In die hoek bespraken wij met passie de laatste fiscale ontwikkelingen. De overwegingen van de Hoge Raad bij dat ene arrest en de annotatie van die bepaalde hoogleraar. Maar velen van ons zijn veroordeeld tot een leven in eenzaamheid. Een leven in de sociale taboesfeer. Oudere generaties berusten in dit lot, maar jongere generaties zijn nog niet verloren. Voor hen kunnen en willen wij iets betekenen. Voor hen hebben wij dit boek laten schrijven. Een boek dat de mens achter de belastingwettenbundel stoont. Een hartstochtelijk mens. Een fiscalist als objet de l'amour.
Dit is een oproep van Frigo Kraaienveld van KC Legal aan alle fiscalisten om zich meer te profileren als potentiële liefdespartner. Een fiscalist mag saai lijken en zich alleen maar bezighouden met wetten. Maar hoe zit het eigenlijk met de wetten van de liefde? In deze podcast onderzoeken we hoe gepassioneerd een fiscalist kan zijn. Het boekje De Liefdesdeal werd er speciaal voor geschreven door Lidian Koppes. Welkom bij Grootse Liefde, de podcast over meeslepende romantiek, verklaard aan de hand van de boeketroman. Mijn naam is Maureen Kamphuis en ik presenteer deze podcast samen met Jet van Bokstel. Het verhaal begint als Casper, een aantrekkelijke, gespierde fiscalist van de Amsterdamse Zuidas, thuiskomt na een dag hard werken en een doos voor zijn deur vindt met een puppy erin. Er zit een briefje bij van zijn zus Cara, die vraagt of hij voor kom hier wil zorgen totdat zij terug is uit Brazilië. Nou, daar heeft Casper helemaal geen tijd voor. Hij is een hardwerkende man. Bovendien moet hij over een paar dagen naar New York. Dus hij gaat aan de slag om te bellen met mensen die dat eventueel wel zouden kunnen. Nou, niemand kan, dus hij gaat naar buiten, loopt wat rond en dan valt zijn oog op een dierenwinkel waar nog licht brandt. Hij belt aan en tot zijn verrassing doet de eigenaresse open die echt heel erg knap is, Linde. En Linde die is ook wel verrast, want Casper ziet er supergoed uit. Hij heeft een heel mooi maatpak aan. Hij draagt Santonis, hij heeft mooie blauwe ogen. Ja, en een beetje verbaasd laat ze hem binnen en dan zegt ze, nou, wat wil je dan? Als hij het heeft uitgelegd, dan biedt ze hem een wijntje aan. En er is ook nog een vriend van haar, Oscar, maar die maakt zich al snel uit de voeten. En ze bepraten het voorstel van Casper. En na enig aarzelen zegt Linde, nou oké. Ik zorg voor die puppy en dan kom jij hem over een paar dagen weer ophalen. Ja, ondertussen is de erotische spanning natuurlijk al helemaal aanwezig. Dus je voelt al, dit gaat helemaal vuurwerk worden. En ja hoor, zodra Casper is vertrokken, beginnen ze te appen. En er komen allerlei leuke heen en weer geintjes. Dus na een paar dagen houden ze het bijna niet meer. En ja, dan begint het verhaal, de romance. En zoals altijd denken wij dan, gaat dit wel goed? Hoe gaat dit eindigen? Ze zijn min of meer elkaars tegenpolen. En er is ook nog wel een beetje verschil tussen hoe ze in de liefde staan.
Linde vond zichzelf een hopeloze romanticus die met twee benen op de grond bleef staan. Ze zocht naar dat ene ontastbare iets. Een erkenning van een intimiteit die dieper gaat dan alleen fysieke aantrekkingskracht. Ze had één serieuze relatie gehad tijdens haar studie en daarna was er nog een man geweest met wie ze 2 jaar lang had gedate. Maar die relaties waren stuk gelopen omdat zij uiteindelijk die diepere connectie miste.
En dit is bijvoorbeeld wat Casper wil.
Je weet hoe ik over relaties denk, zei hij vriendelijk. Ik kan je inderdaad niks beloven. Dit is wie ik ben. Ik zie een relatie als een zakelijke overeenkomst. Leuk zolang beide partijen er voordeel uit behalen. Maar zodra één van de twee eruit wil, gaat de deal over.
Tja, dat klinkt niet heel erg romantisch, een deal. De opdrachtgevers van De Liefdesdeal zijn Frigo Kraaienveld en Cyril Koppes. Wij vroegen Frigo Kraaienveld om een toelichting. En hij gaf een interview samen met de auteur van het boekje, Lidian Koppes. Welkom Lidian en Frigo, superleuk dat jullie er zijn. Allebei, hè? Dat hebben we niet vaak. Vinden wij leuk. En we gaan samen praten over jullie bijzondere project, De Liefdesdeal. En vandaag willen wij jullie heel graag bevragen over deze bijzondere roman. Die is geschreven door jou, hè, Lidian. Kun je iets vertellen over hoe dat zo is gekomen?
Ik moet 2 jaar teruggaan volgens mij. En Frigo mag me onderbreken als ik fout zit. Maar het was een zomer en ik was bij mijn moeder op haar verjaardag. En daar zat mijn broer met een grote grijns te vertellen dat Frigo, zijn compagnon, een wel heel bijzondere missie had op zich had genomen. Namelijk het imago van de fiscalist opvijzelen. En lachend liet hij een mail zien van Frigo aan Harlekijn, de uitgever van Boeketreeks. En die heb ik toen gelezen. En volgens mij ook zelfs voorgelezen aan iedereen die daar was, waarin Frigo bewondering uitsprak over het oeuvre van Harlekijn en vroeg of ze niet ook een fiscalist in de hoofdrol wilde laten voorkomen. En dat wilde hij best sponsoren, had hij daar ook nog bij gezet. En toen kreeg hij een thanks but no thanks terug. Toen zei mijn vriend, die zei, ja, maar dan schrijf jij dat toch? En toen dacht ik, eigenlijk vind ik dat hartstikke leuk. Ik bedoel, het is een zo'n bizar, gek, raar idee, concept, dat ik eigenlijk geen nee tegen kon zeggen.
Maar ik heb een vraag aan je, Frigo. Vond je het echt heel hard nodig dat het imago van de fiscalist wat werd opgepoetst?
Kijk naar mij, ik denk het wel.
Maar waarom heb je speciaal voor dit genre gekozen? Je had hem toch ook kunnen neerzetten als een soort superfiscalist of een soort James Bond die allerlei mysteries onderzoekt in de fiscaliteiten.
Ja, nou, het is wel. Kijk, de fiscalist, het was echt nodig. De fiscalist. Wij fiscalisten, wij worden niet. Nou, misschien nog net iets meer dan accountants, maar wij worden niet geassocieerd met het liefdesleven. Dat is gewoon ons beroep is daar niet voor. En dat is ook pijnlijk. En ik denk dat iedereen dat wel ervaart. Niet alleen in Nederland. Ook als ik met buitenlandse fiscalisten wereldwijd is dit een probleem. Ja, kijk, weet je, iedereen probeert zijn steentje bij te dragen. Dit hebben wij gedaan om een diepte investering in ons imago.
Het is ook een heel nobel streven. Ik snap het ook, als je naar de Zuidas gaat, dan zie je hele flitsende mannen, mooie pakken, mooie dames. En dan weet je natuurlijk niet of dat een fiscalist is. Vaak denk je daar niet aan. Maar is het een onmogelijke klus geweest voor jou, Lidian? Je had ook kunnen bedanken voor deze zware taak.
Nou, ik vond het een hele nobele taak. Want ik zag mezelf wel als een soort kruisvaarder voor het lot van alle fiscalisten. Ja. En ik heb echt onder de tafel gelegen van het lachen tijdens de gesprekken die ik met Frigo en Cyril heb gevoerd. Waarin ze gepassioneerd vertelden over hun werk en wat er allemaal bij komt te kijken. En eenmaal thuis, als ik mijn bandjes aan het uitwerken was, moest ik natuurlijk gaan bedenken hoe ik dat dan weer spannend en sexy en interessant ging maken voor een lezer die misschien in slaap sukkelt bij wetbundels waar zij dan zo vol vuur over aan het vertellen waren.
Ja.
Dus ik vond het eigenlijk wel heel leuk.
Ik begrijp dat zij jou vertelde over de zaken waar ze mee bezig zijn. Maar de rest heb je allemaal moeten verzinnen, of daar is er ook wel wat echt van?
Ik wilde natuurlijk wel een fiscalist geloofwaardig neerzetten, want ik wist dat het onder fiscalisten verspreid zou worden. Mm-hmm. Dus ik wilde ook wel dat ze zichzelf erin zouden herkennen.
Ja, dat is ook hartstikke duidelijk, want wij hebben het boekje gelezen en sommige termen kennen we ook niet. Hè?
Mag ik er even een paar vragen? Wat is een Seamaster en een Portofino?
Ja, die komen uit de koker van Cyril Koppes. Cyril houdt nogal van de mooie dingetjes. En dit Seamaster is geloof ik een exclusief horloge.
Ja.
Oh, dat snap ik. Ja,
ja, dus mooie spulletjes die komen. En dat is inderdaad die input komt van Cyril. Dus de Santonis met de bekende oranje zool. De ja. typerende. Ja,
ja. Mm-hmm. Ja. Dat... de fiscalist ziet er goed uit. En zeker in het boekje, want hij heeft dus ook een zwemmerslichaam. Hè?
Ja.
En
ja.
Frigo, ik weet nog wel dat wij vroeger hebben wij wel eens samen geschermd. Ik weet niet of jij je dat nog kan herinneren.
Ja. Ja, ik was snel en flexibel, dat weet ik nog goed.
Ja, jij was snel en flexibel, doelgericht en ja, behoorlijk begaafd met het schermen. Maar het zwemmerslichaam had ik toen nog niet zo in het vizier. Is het zo dat als wij nu naar de Zuidas zouden gaan, dat wij daar kickboksende, zwemmende fiscalisten zouden tegenkomen?
Nou ja, dat box, dat ben ik wel. Dat kickbox, dat ben ik, ja, daar ben ik wel goed getraind in. Maar zeg maar, de klassieke driehoek, dat moet je toch meer zien als een omgekeerde driehoek, denk ik hoor, bij de fiscalist.
Maar kijk, Lilian, dat is misschien wel een beetje tricky. Het is dus eigenlijk meer een wens van de fiscalist om er zo uit te zien, dan dat het echt zo is. Of heb jij toch mensen ontmoet die...
Is dat met boeketreeks boekjes niet altijd zo? Dat het toch een meer glossy laagje is over de werkelijkheid, omdat de werkelijkheid meestal... Ja. niet helemaal is zoals je het zou willen?
Ja, we focussen heel erg zeg maar, op de lichamelijke kenmerken, maar zeg maar, de geestelijke passie van de fiscalist voor zijn vakliteratuur. Hè, laten we daar gewoon eens over hebben.
Uit het leven gegrepen.
Ja.
Ja, nee, dat snap ik ook, dat jullie vuur is. Het enige is dus dat misschien wel in dit verhaal slaat die passie ook heel erg over op een dame die een dierenwinkel heeft. En die dus zeg maar niets weet van fiscale aspecten. En daar is het lichamelijke juist heel erg een heel duidelijk punt voor haar waar ze op valt. Hebben jullie daar ook gesprekken over gevoerd? Over die scènes waarin ze elkaar ontmoeten en vervolgens een nacht met elkaar doorbrengen? Hebben jullie daar ook gesprekken over gevoerd?
Casper maakte geen beweging. Het was een vraag en hij wachtte op haar antwoord. Linde? Langzaam hief ze haar hoofd op tot ze de rauwe begeerte in zijn ogen zag. Haar pupillen verwijderden zich bij het zien van zijn verlangen. Zenuwachtig likte ze met het puntje van haar tong over haar droge lippen. Ze hoorde hem scherp inademen en met een lage grom overbrugde hij de korte afstand tussen hen en drukte zijn mond ruw op de hare. Haar lippen weken uiteen en ze voelde hoe zijn tong bij haar naar binnen drong. Casper kreunde goedkeurend toen ze met haar tong de zijne zocht en duwde haar met zijn gewicht tegen de muur. Lindes handen verdwenen onder zijn colbert en ze sjorde zijn overhemd uit zijn broek. Ze wilde zijn blote huid onder haar vingers voelen en ze trok hem dichter tegen zich aan. En hij pakte bij wijze van antwoord haar heupen en duwde zijn eigen heupen hard tegen haar aan. Ze kreunde toen ze zijn erectie hard in haar onderbuik voelde prikken. Meer uitnodiging had hij niet nodig. Hij tilde haar moeiteloos op en droeg haar naar de slaapkamer.
Hebben jullie daar ook gesprekken over gevoerd?
Ja, kijk, dat onderdeel, zeg maar, het lichamelijke en het minnenspel, dat is eigenlijk voor de fiscalist is dat onbekend terrein.
Oh.
Ja. Ja, maar goed, kijk, dit boek is wel eens ook een aanzet, hè, om andere mensen bekend te maken met fiscalisten. Van dit kan ook hè, met fiscalisten en voor fiscalisten. Van ja, dit ligt in het verschiet. Maar dan moet je ook, ga eens een keertje naar de sportschool en koop die Santonis. Maar dan kan het wel. Hè. We hebben een investering gedaan. En ik vind het heel knap sowieso van Lilian dat hij zich, ook gedurfd dat hij zich aan dit onderwerp heeft willen verbinden. Heel knap gedaan. Maar nu is het wel aan de fiscalist om ook te leven, als omschreven.
Ja. Om er echt iets van te maken in het echt. Ja. Als we hier door Amsterdam lopen, dat we dan eigenlijk nieuwe mensen op de markt hebben. Nieuwe kanshebbers. Leuk.
Frigo, is het werkelijk zo in het fiscalistenleven dat je opeens heel nodig naar New York moet of naar Shanghai of zo? En wat gebeurt er dan allemaal?
Nou, dat is wel, ja, we reizen. Dat hangt een beetje van het vakgebied af. Maar in het vakgebied dat we, dat Cyril en ik hebben, inderdaad, ja, vlieg je redelijk vaak. Of je moet vaak voorbesprekingen. Of dus voor fysische overnames of bijzondere situaties naar het buitenland.
Naar welke buitenlanden gaat een fiscalist zoal?
Nou ja, dichtbij natuurlijk Londen, maar New York, Brazilië, Canada, Mexico zijn we, Curaçao minder tegenwoordig, Singapore, Hongkong, Japan, Rusland. Nou, we zijn eigenlijk overal wel geweest, wow, afhankelijk van de situatie.
En gaat het dan echt zo dat je, ja, je doet daar je werk en dat je daarna meegaat naar sterrenrestaurants en nachtclubs, of zie je eigenlijk alleen maar een fiscalistenkantoor van binnen?
Nou ja, zeg maar, tot het diner worden fiscalisten uitgenodigd. En wanneer het echt gezellig wordt, ja, dan scheiden de wegen zich. De fiscalist gaat dan huiswaarts naar het hotel. En de advocaat en bankiers die gaan dan door.
Dus het is ook wel lijden, hè?
Het is lijden.
Ja, als het erop aan
zit. We willen wel, hoor. We willen wel mee. Maar
je wordt niet uitgenodigd.
Nee.
Ach.
Ja. En daarom was dit boek ook zo belangrijk. Ja, nodig ze nou een keertje uit.
Ja, want ze kennen hele andere kanten die wij nog niet eens vermoed hadden.
Absoluut. Dat kan alleen maar ontstaan als ze uitgenodigd worden en de muurbloemrol opgeven. Maar nu gaat het best goed met het boek. Het is al uitgegeven bij Luiting Seithof, hè? En wat zijn de wensen nu? Kunnen we verwachten dat er een opmars komt van de fiscalist? Dat er meer naar de Zuidas wordt gekeken van, nou, ik ben benieuwd hoe ze er vandaag uitzien. Ik ben benieuwd hoe het gaat met de fiscalisten. Verwachten jullie zoiets? Brigo of Lilian?
Ja, ik hoop wel dat wij ook nu worden gezien als een objet de l'amour. Als een potentiële liefdespartner.
Mooi. Want
dat, ja.
Dank jullie wel.
Dank jullie wel.
Mag ik u iets vragen? Heeft u ook het idee dat de fiscalist in opmars is als potentiële liefdespartner?
Ja, 100% mee eens. Eerst had je de bankiers, toen de advocaten, nu de fiscalisten. Ja, hoe doen ze het? Dat weet ze alleen zelf.
Oh, nou, daar heb ik wel iets te zeggen over, ja. Ik heb net een stomende affaire achter de rug met een vader van het schoolplein. En wat blijkt, het is een fiscalist. Nou, ik had geen idee. Hij kleedde zich enorm leuk. Heel hip en alles. Je zag er eigenlijk niks. En nou ja, hij is niet al te druk, maar heel veel krachtig en hele goede timing. Ja hoor, niks te klagen. Graag gedaan.
Ik ken geen enkele fiscalist, dus ik heb het geen idee.
Je komt ze niet tegen?
Nooit, nee.
Ook niet op feestjes?
Nee, nooit.
Ja, dat kan natuurlijk zo zijn. Ja, hoe dat tegenwoordig precies werkt, weet ik ook niet hoor. Maar het is natuurlijk wel een feit dat ze dan wel naar de sportschool moeten. Hè? Alleen dat pak, dat doet het er natuurlijk niet. Er komen een paar leuke Santonis, pak van Roger, weet ik veel.
Ja, dan vraagt u me wat, mevrouw. Ja, als ik er nu over nadenk, de vrouwelijke fiscalist is absoluut in opkomst als aantrekkelijke liefdespartner. Kijk, vroeger ging het natuurlijk vooral over aftrekposten, maar nu is het ook de aantrekkelijkheid van de fiscalist die belangrijker wordt. En dan gaat het, denk ik, over een mooie portefeuille die ze hebben. Ik bedoel, een goed karakter natuurlijk. Maar ook alle andere innerlijke en uiterlijke aspecten die zorgen ervoor dat, denk ik, de vrouwelijke fiscalist straks niet meer weg te denken is in onze huwelijksmarkt en de rest van de wereld. Nee, daar kijk ik wel naar uit.
Nou, ik was dus op de Zuidas. Ik denk wel dat er perspectief is voor de fiscalist. Wat denk jij?
Ik heb de neiging om te geloven dat er een positieve tendens gaande is wat dat betreft.
Ik ook. Misschien is het nog een kwestie van een paar maanden, misschien zelfs een jaar. Maar daarna zou het toch moeten lukken om als liefdespartner
serieus genomen te worden als fiscalist.
Ja. Denk ik wel. Kijk, in het boekje, dat is natuurlijk ons uitgangspunt, is Casper degene die zijn gevoel ontdekt middels een dier. Het komt eigenlijk door die puppy.
Ja, en toen vroegen wij ons af, zijn er meer mensen tot de liefde gekomen door middel van een dier.
We gingen op onderzoek uit en vonden Femke Verhagen, die een dierenwinkel heeft in Amsterdam. We nemen even de proef op de som en we spreken met Femke Verhagen van dierenwinkel Pets Delight uit de Spaarnammerbuurt in Amsterdam. Hoi Femke.
Hoi.
Femke, denk je dat het mogelijk is om de liefde te vinden middels een dier?
Nou, ik denk het wel, want ik heb het zelf eigenlijk wel een paar keer ervaren. Voordat ik de dierenwinkel dierenspeciaalzaak begon, heb ik een aantal jaren een hondenuitlaatservice gehad. En dat, dan had ik een busje met hokken achterin en dan ging ik honden openhalen van hier de Spaarnammerbuurt tot Amsterdam-Zuid. En dan ging ik lekker naar het Amsterdamse bos en ze uitlaten. Ik had inmiddels ook een opleiding, was ik aan het volgen voor gedragstherapeut voor honden. En nou, lekker buiten in het bos met de honden lopen. En toen ging ik een avondje stappen. En toen kwam ik een, ik weet niet of ik hem toen heel leuk vond, die man. Maar toen had ik wel voor mezelf zoiets. Ik geef niet meteen mijn nummer, maar mijn e-mailadres. Want hij vond me leuk. En ik had wel een drankje op, dus ik dacht van, ik moet nog maar zien of ik hem leuk vind. Dus laat hij me maar gewoon mailen in plaats van bellen. En ik had het wel uitgebreid verteld over mijn uitlaatservice. En toen kreeg ik een hele uitgebreide mail van hem over een fictieve hond die hij had. En die graag wilde opgeven voor de uitlaatservice. En of hij mee kon op een introductiewandeling.
Ja, met zijn
fictieve hond. Ik vond dat heel
hond.
Grappig. Ja, het was helemaal geen echte hond. Hij had helemaal geen hond, helemaal geen huisdier. Maar goed, hij deed dat heel grappig. Dus ik heb daar een brief op teruggeschreven en uiteindelijk een mail. En toen hebben we afgesproken bij een bepaald pad op het Amsterdamse bos. En ik ging gewoon aan het werk. Hè. Ik had ook gezegd van, je moet wel, ik vind het gezellig, maar ik moet wel op de honden gaan eerst. Dus daar moet ik op letten.
Ja.
Maar hij stond daar op mij te wachten. En ik kwam de honden uitladen om te gaan lopen. En daar stond hij met zijn hond. En dat was dus een knuffeldier. En dat was heel grappig. Dat was de eerste date.
Wat leuk. En viel je meteen voor hem?
Nou, dat deed het wel een beetje voor me. Ik hou heel erg van humor ook. En ik hou heel erg van dieren.
Ja.
Nou, als die twee dan samen gaan dan, en hij dan ook nog zegt dat mijn hond superleuk is, ja.
Ach, ja.
Dan ben je wel vrij snel binnen. Ik merk in de winkel komen er regelmatig mensen en dan vooral mannen die iets leuks komen kopen. Dan vraag ik, kan ik ze helpen? Dan weten ze niet precies wat het is, maar mijn vriendinnetje of ik heb een date met iemand die heeft een kat of een hond of dit of dat. En dan ga ik ze helpen met een cadeautje kopen.
Heb je ook wel eens een fiscalist in je winkel gehad?
Ja hoor, ik denk wel dat ze er zijn, maar misschien moeten we daarna gaan vragen wat hun beroepen zijn.
Ik denk het wel. Ik denk dat het een hele goede combi is. Tenminste, wij lezen nu een boekje waarin de combinatie fiscalist met iemand die van dieren houdt heel geslaagd is.
Maar hebben ze genoeg tijd om de hond uit te laten? Dat is wel de vraag. Of dat een vis kan natuurlijk ook. Tegenwoordig werken ook veel mensen een deel thuis. Dus dat, en je hoort ook steeds vaker, dat is wel echt heel leuk, dat honden mee mogen naar de werkvloer.
Kijk, dat is een goeie. Dat, ja. Femke, heb jij nog goede raad voor mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een nieuwe liefde? Welk van de drie gebieden is dan het beste? Moeten ze bij jou naar de winkel? Of zeg je nou, begin toch eens bij een hondenuitlaatservice?
Weet je wat werkt? En dat heb je zelf. Als je zelf nou geen tijd hebt voor een hond, dan leen dan de hond van je zus of weet ik veel wat van iemand af en toe. Maar naar het park gaan, straks de lente is begonnen. Naar het park gaan met een hond, je hebt altijd aanspraak.
Dat is de manier. Goed idee. Dank je wel voor je toelichting.
Ja, graag gedaan.
En heel veel plezier en succes nog met je dierenwinkel Pets Delight.
Dank je wel.
En ik hoop dat je de liefde ook weer tegenkomt.
vast wel.
Oké, bedankt.
Joe, dag.
Even terug naar het boek De Liefdesdeal, hè?
Want hoe gaat het verder met Casper en Linde?
Ja.
Nou, dat gaat dus niet zonder slag of stoot, Maureen.
Dat klopt, Jet, want Casper gaat naar New York en daar wordt hij uitgenodigd in een club door die belangrijke klant van hem. En hij staat daar 's avonds en dan wordt hij gezoend door een bekende actrice, een ster.
En dat komt dan in de krant?
Ja, er wordt een foto genomen en thuis in Amsterdam leest Linde die krant en dan ziet ze die foto.
Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, ze zijn net lekker een keer aan de gang geweest.
Ja.
Zij heeft zich overgegeven aan hem.
Ja.
En dan ziet ze in de krant dat hij de volgende avond alweer staat te lebberen met een of andere Amerikaanse filmster.
Ja, en het pijnlijke is natuurlijk dat als hij terugkomt, dat zij dan niet normaal kan doen en hem confronteert.
En wat doet hij, die hork? Hij zegt alleen maar van, oh, als je zo over mij denkt, nou dan...
Dan zie ik het allemaal niet meer zitten met jou. En dat is eigenlijk niet zo leuk, hè? Om dan meteen te jij bakken, om meteen het bij de ander te leggen. Want zij is oprecht bezorgd.
Ja, ze heeft die foto als bewijs.
Ja.
Dus als er zoiets zich voordoet ooit, mocht je dat meemaken, dat je in New York wordt gezoend door een beroemde filmster en dat die foto in de krant komt,
ja,
en dat je geliefde dan denkt dat je... Hè,
ja.
Dan zeg dan hoe het zit.
Ja.
Leg het gewoon uit. Die vrouw die zoende mij en ik kende haar niet eens. Maar ga niet beginnen van, oh, als je zo over mij denkt. Dat bevestigt het vermoeden alleen maar.
Dat maakt het heel wantrouwig allemaal. En dat is misschien ook als iemand heel zakelijk is, hè, dat hij dan meteen naar dat soort middelen grijpt, naar dat soort uitspraken. Maar gelukkig komt het goed, want na een tijdje bedaren ze. En ze zijn dan weer samen, hè, in het boshuisje. En dan zegt hij ook van, nou ja, goed, ik schrok even, maar het was echt helemaal niks. En dan grinniken ze het een beetje ongemakkelijk weg.
Ja, en dan gaan ze dus weer enorm de liefde bedrijven in dat romantische huisje. En dat gaat allemaal heel goed.
Ja.
Totdat...
Ja, totdat Linde dan zegt, want die voelt de liefdesgevoelens oplaaien van, ik begin toch langzamerhand wel echt om je te geven. He, ze hield van hem, staat er.
Ja.
En dan legt ze dat aan hem voor en dan gebeurt het.
Dan zegt Casper dus dat hij eigenlijk die hele liefde gewoon beschouwt als een deal. Ik bedoel, hij vindt het leuk om leuke dingen met haar te doen. Hij wil vooral heel veel seks met haar.
Dat zegt
maar
hij
verder
ook.
Wil hij helemaal niks. En dat is dan eigenlijk de grote scheuring
het
tussen die twee.
Ja, de splijtswam. En dat is heel sneu, hè, want zij gaat dan naar huis. Hè, zij krult op in bed. Ze is zo teleurgesteld. Ja. Kan je je dat voorstellen?
Ja. Ja, ik bedoel, je moet liefde en zaken moet je gescheiden houden.
Ja.
Ik dacht dat vroeger ook. Ik geef het eerlijk toe. Mm-hmm. Dat je liefde kon je ook gewoon heel zakelijk opvatten. Dus op een dag heb ik gewoon een escort besteld. Ik dacht, dat kan ook wel, dacht ik.
Oh.
Ja. En ik had besteld dus een beetje een knappe man, goed onderlegd, dat je er ook nog een paar woorden mee kan wisselen.
Ja,
iemand, met wie je wel wat wilt.
Ja.
En op het afgesproken uur wordt er aangebeld. En wie staat daar voor de deur? Met zijn witte kantoorkop, met zijn middenscheiding, met die dikke bril op.
Oh.
Met zijn bureau Bips.
Je collega?
Nee, Peter, mijn boekhouder.
Die had een bijbaan als escort?
Ja, het zal wel slecht zijn gegaan met
het bedrijf.
Ja.
Wat erg voor je.
Ja, het was echt...
En toen?
Ik had dus €400 betaald.
Ja.
En met creditcard, dus dat was er al afgeschreven.
Ja.
Dus toen heb ik toch, om nog een beetje vruchtbaar iets van te maken, hebben we de aanslag van het jaar daarvoor maar even behandeld.
Oh, wauw.
Maar ik kon dus niks aftrekken.
Nee, dat snap ik.
Ja, de BTW misschien.
Ja, de BTW. Ook een schrik voor hem, hè?
Ja, ik denk het wel.
Ja. En wat kun je daar eigenlijk van leren?
Nou ja, zaken en liefde, het zijn twee aparte dingen.
Ja, dat is het. Wat een mooie les uit deze episode. Hè, want dit slaat natuurlijk ook op het boekje, hè? Dus fiscalisten, open je hart. Hè? Open je hart en geef je over aan de wetten van de liefde. Goh, wij willen denk ik een heleboel mensen bedanken, Jet, voor deze episode.
We hebben er heel veel mee gewerkt vandaag.
Ja.
Dankjewel, Friggo Kraaienveld.
Cyriel Koppes.
Lidian Koppes.
Maarten de Haas.
Thomas Boer.
Jennifer Evenhuis.
Bert Waldhaus.
Walter Landwier.
Een onbekend persoon op de Zuidas.
Femke Verhagen.
En de onmisbare Matty Poels.
Ja, en jij natuurlijk, hè? Jet van Bokstel.
En zeker ook Maureen Kamphuis.
De volgende keer lezen we een hartverwarmende zomerhit.
En dat is ook leuk voor in de winter, hoor.
Trouwens, zijn er nog meer beroepen die in de vergetelheid geraakt zijn in de romantische literatuur? Denk jij?
Even denken. Misschien elektriciens?
Mm-hmm. Of burgemeesters?
Of clowns?
Clowns, ja. Of een slager.
Ja.
Maar dan wel een rijke, vermogende slager.
Nou ja, als u bijvoorbeeld zelf ook tot een vergeten beroepsgroep hoort in de romantiek, dan even melden bij grootseliefde@gmail.com.
Tot de volgende keer. Mag ik u wat vragen?
Ja, natuurlijk.
Wat is uw beroep?
Ik ben fiscaal jurist.
Ah, ziet u zichzelf als een opwindende man?
Geen commentaar.